Welkom bij Radio Maria. De kerk spreekt. De zorg van een moeder door de eeuwen heen. Een programma van Radio Maria.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma De Kerk Spreekt. Wij lezen u vandaag verder voor uit de encycliek van de heilige paus Johannes Paulus II, Redemptoris Mater, Moeder van de Verlosser, geschreven op 25 maart 1987. Ondertussen waren wij beland in het tweede deel van de encycliek met de titel De Moeder van God te midden van de pelgrimerende kerk. Wij gaan verder met het derde hoofdstuk, het Magnificat van de pelgrimerende kerk. In de huidige fase van haar tocht zoekt de kerk dus de eenheid terug te vinden van hen die hun geloof in Christus belijden, om de gehoorzaamheid aan haar Heer te tonen, die voor zijn lijden gebeden heeft voor deze eenheid. Zij zet haar pelgrimstocht verder en verkondigt het kruis en de dood van de Heer totdat hij komt. Dwars door de beproevingen en de wederwaardigheden heen, schrijdt de kerk verder, gesterkt door de kracht van Gods genade, die haar door de Heer werd beloofd. Zo is zij bij machte om in de zwakheid van het vlees van de oprechte trouw niet af te wijken, maar de waardige bruid van haar Heer te blijven. Dankzij de werking van de Heilige Geest houdt zij niet op zichzelf te vernieuwen, tot zij door het kruis het licht bereikt dat geen ondergang meer kent. De moedermaagd is steeds aanwezig op deze geloofstocht van het volk Gods naar het licht. Dit toont op bijzondere wijze de lofzang van het Magnificat, dat opgeweld is uit de diepte van het geloof van Maria bij het bezoek en niet ophoudt te weerklinken in het hart van de kerk door de eeuwen heen. Dit wordt bewezen doordat het dagelijks gebeden wordt in de liturgie van de Vespers en op zoveel andere ogenblikken van persoonlijke en gemeenschappelijke vroomheid. Mijn hart prijst hoog de Heer. Van vreugde juicht mijn geest om God mijn redder. Daar hij welwillend neerzag op de kleinheid zijner dienstmaagd. En zie, van heden af prijst elk geslacht mij zalig, omdat aan mij zijn wonderwerken zijn gedaan die machtig is, en heilig is zijn naam. Barmhartig is hij van geslacht tot geslacht, voor hen die hem vrezen. Hij toont de kracht van zijn arm, slaat trotsen van hart uiteen. Heersers ontneemt hij hun troon, maar verheft de geringen. Die hongeren overlaat hij met gaven, en rijken zendt hij heen met lege handen. Zijn dienaar Israël heeft hij zich aangetrokken, gedachtig zijn barmhartigheid voor eeuwig, jegens Abraham en zijn geslacht, gelijk hij had gezegd, tot onze vaderen. U kan het Magnificat terugvinden in het eerste hoofdstuk van het Heilig Evangelie volgens Lucas, hoofdstuk 1 dus, vers 46 tot 55. Toen Elisabeth haar jonge bloedverwante, die uit Nazareth gekomen was, begroet had, antwoordde Maria met het Magnificat. In haar groet had Elisabeth Maria eerst vanwege de vrucht van haar schoot gezegend genoemd en vervolgens zalig vanwege haar geloof. Deze tweevoudige zegen had direct betrekking op het moment van de boodschap. Nu de groet van Elisabeth bij het bezoek getuigt van dat hoogtepunt, wordt het geloof van Maria nog bewuster en drukt het zich opnieuw uit. Wat op het ogenblik van de boodschap verborgen was gebleven, in de diepte van de gehoorzaamheid van het geloof, bevrijdt zich nu, om zo te zeggen, als een heldere, levenwekkende vlam van de geest. De woorden die Maria gebruikt heeft op de drempel van het huis van Elisabeth vormen een geïnspireerde belijdenis van haar geloof, waarin het antwoord op het woord van de openbaring zich uitdrukt door de religieuze en dichterlijke verheffing van heel haar wezen tot God. In die verheven woorden, die tegelijk zo eenvoudig zijn en geheel ingegeven door de gewijde teksten van het volk van Israël, schijnt de persoonlijke ervaring van Maria door, de extase van haar hart. Er schittert een straal in van het mysterie van God, de heerlijkheid van zijn onuitsprekelijke heiligheid, de eeuwige liefde die in de mensgeschiedenis binnentreedt als een definitieve gave. Maria heeft als eerste deel aan deze nieuwe openbaring van God en hierin aan deze nieuwe zelfgave van God. Daarom roept zij uit: Hij deed aan mij zijn wonderwerken, heilig is zijn naam. Haar woorden weerspiegelen de vreugde van de geest, welke zich moeilijk laat uitdrukken. Van vreugde juicht mijn geest om God mijn redder. Want de meest innerlijke waarheid, zowel over God als over het heil van de mens, verschijnt ons in Christus, die tegelijk de middelaar en de volheid van de gehele openbaring is. In haar geestdrift belijdt Maria dat zij zich in het hart zelf van deze volheid van Christus bevindt. Zij is er zich van bewust dat de belofte die aan de vaders en vooral aan Abraham en zijn geslacht voor eeuwig is gedaan, in haar vervuld wordt. Dat dus in haar, als moeder van Christus, de gehele heilseconomie uitmondt, waarin zich van geslacht tot geslacht diegene openbaart die als God van het verbond zijn barmhartigheid gedachtig is. De kerk die van het begin af haar aardse tocht gelijkvormig maakt aan die van de moeder Gods, zegt haar voortdurend de woorden van het Magnificat na. Zij put uit het diepste van het geloof van de maagd bij de boodschap en het bezoek, de waarheid over de God van het verbond, over God die almachtig is en wonderwerken doet aan de mens. Heilig is zijn naam. In het Magnificat ziet zij de zonde die aan het begin staat van de aardse geschiedenis van de man en de vrouw, tot in de wortel overwonnen. De zonde van het ongeloof en van de kleingelovigheid jegens God. Tegen de verdenking in die de vader van de leugen heeft opgewekt in het hart van Eva, de eerste vrouw, verkondigt Maria, die de traditie de nieuwe Eva pleegt te noemen en de ware moeder van de levenden, met kracht de onverminderde waarheid over God. De heilige en almachtige God die vanaf het begin de bron van iedere schenking is, die wonderwerken heeft gedaan. Scheppend schenkt God het bestaan aan heel de werkelijkheid. De mens scheppend geeft hij in vergelijking met alle andere aardse schepselen op speciale wijze de waardigheid van zijn beeld en gelijkenis. En ondanks de zonde van de mens laat hij zich niet weerhouden in zijn wil om te schenken en geeft hij zich in zijn Zoon. Zozeer heeft hij de wereld lief gehad dat hij zijn enige geboren Zoon heeft gegeven. Zo weerklinkt het in het Evangelie volgens Johannes, hoofdstuk 3, vers 16. Maria is de eerste getuige van deze bewonderenswaardige waarheid, die zich ten volle zal verwerkelijken door wat haar Zoon doet en leert, en definitief door middel van zijn kruis en verrijzenis. De kerk, die ook dwars door de beproevingen en wederwaardigheden heen niet ophoudt Maria de woorden van het Magnificat na te zeggen, vat moed uit de kracht van de waarheid over God, die toen met zulke buitengewone eenvoud is verkondigd. Tegelijk wil zij met deze waarheid over God de moeilijke en soms onontwarbare wegen van het aardse bestaan van de mensen verlichten. De tocht van de kerk, die nu aan het einde van het tweede christelijke millennium is gekomen, houdt een nieuwe inzet in haar zending in. De kerk die hem volgt, die van zichzelf zei: God heeft mij gezonden om aan armen de blijde boodschap te brengen, heeft er van geslacht tot geslacht naar gestreefd en streeft er nog naar die zending te vervullen. Haar voorliefde voor de armen staat op wonderbare wijze in het Magnificat van Maria geschreven. De God van het verbond, die de maagd van Nazareth bezongen heeft in de verrukking van haar geest, is tevens degene die de heersers hun troon ontneemt en de geringen verheft, de hongerigen overlaat met gaven en de rijken met lege handen heenzendt, de trotsen van hart uiteenslaat en barmhartig is voor hen die hen vrezen. Maria is diep doordrongen van de geest van de armen van Jahwe, die in het psalmgebed hun verwachten en al hun vertrouwen op hem stelden. Zij verkondigt waarlijk de komst van het mysterie van het heil, de komst van de Messias van de armen. De kerk die put uit het hart van Maria, uit het diepst van haar geloof, dat uitgedrukt is in de woorden van het Magnificat, wordt zich steeds beter bewust dat de waarheid over God die redt, over God die de bron van iedere schenking is, niet gescheiden kan worden van het betonen van zijn voorliefde voor de armen en geringen, welke bezongen is in het Magnificat en vervolgens uitdrukking gevonden heeft in de woorden en daden van Jezus. De kerk is zich daarom bewust, en in onze tijd wordt dit bewustzijn op geheel bijzondere wijze sterker. Niet alleen dat deze twee elementen van de boodschap, welke vervat is in het Magnificat, niet gescheiden kunnen worden, maar ook dat zij de betekenis die de armen en de voorkeur voor de armen hebben in het woord van de levende God, zorgvuldig moet beschermen. Het gaat om thema's en problemen die organiek samenhangen met de christelijke zin voor vrijheid en bevrijding. Totaal afhankelijk van God en geheel op hem gericht door de geestdrift van haar geloof, is Maria naast haar Zoon het meest volmaakte beeld van de vrijheid en bevrijding van de mensheid en van de kosmos. Naar haar moet de kerk, waarvan zij de moeder en het voorbeeld is, opzien om de betekenis van haar zending in haar volheid te begrijpen. Deel 3. Middelares als moeder. Hoofdstuk 1. Maria, dienstmaagd des Heren. De kerk weet en leert met Sint Paulus dat wij één middelaar hebben, want God is één. Eén is ook de middelaar tussen God en de mensen, de mens Christus Jezus, die zich als losprijs voor allen gegeven heeft. Dat horen we in de eerste brief aan Timotheus, hoofdstuk 2, versen 5 tot 6. Welnu, de moederlijke taak van Maria tegenover de mensen verduistert of vermindert op geen enkele wijze dat enig middelaarschap van Christus, maar toont aan hoe krachtig het is. Het is bemiddeling in Christus. De kerk weet en leert dat elke heilsinvloed van de heilige maagd op de mensen ontstaat uit welbehagen van God, voortvloeit uit de overvloed van de verdiensten van Christus. Op zijn middelaarschap is gevestigd, daarvan volkomen afhankelijk is en daaruit haar gehele kracht put, de onmiddellijke verering van de gelovigen met Christus geenszins belemmert, maar juist bevorderd. Deze heilsinvloed wordt gesteund door de Heilige Geest, die, zoals hij de maagd Maria overschaduwde en haar goddelijk moederschap deed aanvangen, zo ook voortdurend haar zorg voor de broeders van haar zoon bijstaat. Het middelaarschap van Maria is inderdaad nauw verbonden met haar moederschap en heeft een specifiek moederlijk karakter, waardoor het te onderscheiden is van het middelaarschap van de andere schepselen die op verschillende, maar altijd ondergeschikte wijzen deelnemen aan het enig middelaarschap van Christus, ook al blijft het hare eveneens deelname. Want al kan geen enkel schepsel op één lijn worden gesteld met het mens geworden woord en de verlosser, toch verhindert het enig middelaarschap van de verlosser niet de menigvuldige medewerking van de schepselen, maar wekt het deze op door ze aan de enige ervan deelachtig te maken. En zo wordt de ene goedheid van God op verscheidene wijzen werkelijk uitgespreid in de schepselen. De leer van het Tweede Vaticaans Concilie houdt deze waarheid over het middelaarschap van Maria voor als deelname aan deze enige bron die het middelaarschap van Christus zelf is. Wij lezen namelijk in Lumen Gentium: de kerk beleidt zonder aarzelen deze ondergeschikte taken van Maria. Voortdurend ervaart zij deze en zij drukt de gelovigen op het hart, opdat zij, daar deze moederlijke bescherming geholpen, zich inniger aan de middelaar en verlosser zouden hechten. Deze taak is tegelijk speciaal en uitzonderlijk. Zij vloeit voort uit haar goddelijk moederschap en kan slechts op grond van de volledige waarheid over dit moederschap in geloof begrepen en beleefd worden. Omdat Maria door goddelijke uitverkiezing de moeder is van de Zoon, die één in wezen is met de Vader, en edelmoedige gezellen. Deze taak vormt een reëel aspect van haar tegenwoordigheid in het heilsmysterie van Christus en de kerk. Het is nodig vanuit dit gezichtspunt nogmaals de fundamentele gebeurtenis in het heilsbestel te beschouwen. Dat wil zeggen, de menswording van het woord op het ogenblik van de boodschap. Het is veelbetekenend dat Maria, die in het woord van de goddelijke bode de wil van de Allerhoogste onderkent en zich aan zijn macht onderwerpt, zegt: zie de dienstmaagd des Heren, mij geschiede naar uw woord. U kan deze zin lezen in het Heilig Evangelie volgens Lucas, hoofdstuk 1, vers 38. Het eerste moment van de onderwerping van het enige middelaarschap tussen God en de mensen, het middelaarschap van Jezus Christus, is de aanvaarding van het moederschap door de maagd van Nazareth. Maria stemt in met de keuze van God om door de Heilige Geest de moeder van Gods Zoon te worden. Men kan zeggen dat haar instemming met het moederschap vooral een vrucht is van haar volledige overgave aan God in de maagdelijkheid. Geleid door de bruidsliefde, welke de liefde is die een menselijke persoon geheel aan God wijdt, heeft Maria de uitverkiezing tot moeder van Gods Zoon aanvaard. Krachtens deze liefde wilde Maria altijd en in alles aan God toegewijd zijn, door in maagdelijkheid te leven. De woorden "zie de dienstmaagd des Heren" drukken het feit uit dat zij van het begin af haar eigen moederschap heeft aanvaard en begrepen als de totale gave van zichzelf, van haar persoon, ten dienste van het heilsplan van de Allerhoogste. En heel haar moederlijke deelname aan het leven van Jezus Christus, haar Zoon, heeft zij tot het einde toe vervuld, op een wijze die overeenkomt met haar roeping tot de maagdelijkheid. Het moederschap van Maria, tot in het diepst waarvan de bruidshouding van de dienstmaagd des Heren is doorgedrongen, vormt de eerste en fundamentele dimensie van het middelaarschap dat de kerk met betrekking tot haar beleid en verkondigt, en dat zij voortdurend aanbeveelt aan de liefde van de gelovigen, daar zij er veel vertrouwen in stelt. Men moet immers erkennen dat God zelf, de eeuwige Vader, zich als eerste heeft toevertrouwd aan de maagd van Nazareth, toen hij haar zijn eigen Zoon gaf in het mysterie van de menswording. Haar uitverkiezing tot de hoogste taak en waardigheid van moeder van Gods Zoon heeft op ontologisch vlak betrekking op de werkelijkheid zelf van de vereniging van de twee naturen in de persoon van het Woord. De hypostatische vereniging. Het fundamentele feit van moeder van Gods Zoon te zijn is vanaf het begin een volledige openheid voor de persoon van Christus, voor zijn werk, voor heel zijn zending. De woorden "zie de dienstmaagd des Heren" getuigen van deze openheid van de geest van Maria, die in zichzelf op volmaakte wijze de liefde verwezenlijkt welke eigen is aan de maagdelijkheid, verenigd en als het ware versmolten met de liefde welke karakteristiek is voor het moederschap. Daarom is Maria niet enkel de moeder en voedster van de mensenzoon geworden, maar ook op heel bijzondere wijze de edelmoedige gezellin van de Messias en verlosser. Zoals reeds gezegd, is zij voortgegaan op de pelgrimstocht van het geloof en op deze pelgrimstocht tot aan de voet van het kruis heeft zij tegelijk door wat zij gedaan en geleden heeft haar moederlijke medewerking aan heel de zending van de heiland gerealiseerd. Langs de weg van die samenwerking met het werk van de Zoon en Verlosser heeft het moederschap van Maria een bijzondere verandering gekend en zich steeds meer gevuld met vurige liefde voor allen tot wie de zending van Christus zich richtte. Door die vurige liefde, die erop gericht is om in vereniging met Christus het herstel, van het bovennatuurlijke leven van de zielen te bewerken, begon zij op geheel persoonlijke wijze deel te nemen aan het enige middelaarschap tussen God en de mensen, dat het middelaarschap van de mens Christus Jezus is. Als eerste heeft zij de bovennatuurlijke uitwerking van dat enige middelaarschap op zichzelf ervaren. Reeds bij de boodschap was zij begroet als vol van genade. En daarom moet men zeggen dat zij door de volheid van genade, en dus van bovennatuurlijk leven, bijzonder voorbereid was op de medewerking met Christus, de enige middelaar van het menselijke heil. En deze medewerking is juist het middelaarschap dat ondergeschikt is aan het middelaarschap van Christus. In het geval van Maria gaat het om een speciaal en uitzonderlijk middelaarschap dat berust op haar volheid van genade, die tot uitdrukking kwam in de volledige beschikbaarheid van de dienstmaagd des Heren. In antwoord op deze innerlijke beschikbaarheid van zijn moeder bereidde Jezus Christus haar er steeds meer op voor om voor de mensen moeder in de orde van de genade te worden. Daarom wijzen minstens indirect bepaalde bijzondere aantekeningen van de synoptici en nog meer van het evangelie van Johannes, die ik reeds toegelicht heb. In dit opzicht zijn de woorden die Jezus aan het kruis uitgesproken heeft met betrekking tot Maria en Johannes bijzonder welsprekend. Na de gebeurtenissen van de verrijzenis en de hemelvaart ging Maria samen met de apostelen in afwachting van Pinksteren het cenakel binnen, waar zij aanwezig was als moeder van de verheerlijkte Heer. Zij was niet enkel degene die voortging op de pelgrimstocht van het geloof en de vereniging met haar zoon standvastig volhield tot onder het kruis, maar ook de dienstmaagd des Heren, die door haar zoon achtergelaten was als moeder te midden de beginnende kerk. Zie daar uw moeder. Zo begon zich een speciale band te vormen tussen deze moeder en de kerk. De beginnende kerk was immers een vrucht van het kruis en de verrijzenis van haar zoon. Het was niet mogelijk dat Maria, die zich van het begin af zonder voorbehoud aan de persoon en het werk van de zoon had gegeven, niet van het begin af haar moederlijke gaven over de kerk zou uitstorten. Haar moederschap is na het heengaan van de zoon in de kerk blijven voorbestaan als moederlijk middelaarschap. Door ten beste te spreken voor al haar kinderen, werkt de moeder mee aan het heilswerk van de zoon, de verlosser van de wereld. Het concilie leert inderdaad, opnieuw in Lumen Gentium, het moederschap van Maria in het genadebestel gaat zonder ophouden voort tot aan de eeuwige voleinding van alle uitverkorenen. Bij de verlossingsdood van haar zoon heeft het moederlijke middelaarschap van de dienstmaagd des Heren een universele omvang gekregen, omdat het verlossingswerk alle mensen omvat. Zo openbaart zich op bijzondere wijze de doeltreffendheid van het enige en universele middelaarschap van Christus tussen God en de mensen. De medewerking van Maria is in haar ondergeschikt karakter deelname aan de universaliteit van het middelaarschap van de Verlosser, de enige middelaar. Het concilie geeft dit duidelijk aan met de reeds geciteerde woorden. Wij lezen verder. Want ten hemel opgenomen heeft zij deze heilbrengende taak niet neergelegd, maar door haar menigvuldige voorspraak gaat zij voort ons de gaven van het eeuwige heil te bezorgen. Het middelaarschap van Maria zet zich voort in de geschiedenis van de kerk en de wereld met dit karakter van voorspraak dat zich voor het eerst gemanifesteerd heeft te Cana in Galilea. Wij lezen dat Maria met moederlijke liefde zorg draagt voor de broeders van haar zoon die nog op pelgrimstocht zijn en in gevaren en angsten verkeren, totdat zij het gezegende vaderland bereiken. Op deze wijze gaat het moederschap van Maria steeds voort in de kerk als middelaarschap dat voorspraak is. En de kerk drukt haar geloof in deze waarheid uit door Maria aan te roepen onder de titels van voorspreekster, helpster, bijstand, middelares. Door haar middelaarschap, dat ondergeschikt is aan het middelaarschap van de Verlosser, draagt Maria op speciale wijze bij tot de vereniging van de op aarde pelgrimerende kerk met de eschatologische en hemelse realiteit van de gemeenschap van de heiligen, omdat zij reeds ten hemel opgenomen is. De waarheid van de ten hemel opneming, die door paus Pius XII is gedefinieerd, is opnieuw bevestigd door het Tweede Vaticaans Concilie, dat het geloof van de kerk als volgt uitdrukt. Ten slotte werd de onbevlekte maagd, die voor elke smet van de erfzonde behoed was gebleven, bij het einde van haar aardse loopbaan met lichaam en ziel in de hemelse glorie opgenomen en tot koningin van allen door de Heer verheven, om aldus vollediger gelijkvormig te worden aan haar Zoon, de Heer der Heren, en de overwinnaar van zonde en dood. Einde citaat uit Lumen Gentium. Met deze leer sloot paus Pius XII zich aan bij de traditie die op vele wijzen uitdrukking gevonden heeft in de geschiedenis van de kerk, zowel in het oosten als in het westen. Met het mysterie van de ten hemel opneming is in Maria heel de uitwerking van het enige middelaarschap van Christus, de Verlosser van de wereld en de verrezen Heer, werkelijkheid geworden. We horen het in de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Korinthe, hoofdstuk 15, versen 22 tot 23. Allen zullen in Christus herleven, maar ieder in zijn eigen rangorde, als eerste en voornaamste Christus, vervolgens bij zijn komst zij die Christus toebehoren. In het mysterie van de ten hemel opneming drukt zich het geloof van de kerk uit, volgens het welk Maria door een innige en onverbreekbare band verenigd is met Christus, omdat zij, die als moedermaagd op speciale wijze met hem verenigd was bij zijn eerste komst, dit door haar voortdurende samenwerking met hem ook zal zijn in afwachting van zijn tweede komst, op een meer verheven wijze verlost met het oog op de verdiensten van haar zoon. Zo heeft zij ook de taak van middelares van goedertierenheid die eigen is aan de moeder bij de definitieve komst, als allen die Christus toebehoren zullen herleven en de laatste vijand, de dood, vernietigd zal worden. Zoals het weer klinkt in diezelfde brief aan de Korintiërs, het hoofdstuk 15, vers 26. Met deze verheffing van de dochter van Sion bij uitnemendheid, door de ten hemel opneming, is het mysterie van haar eeuwige heerlijkheid verbonden. Want de moeder van Christus is verheerlijkt als koningin van allen. Zij die bij de boodschap zichzelf dienstmaagd des Heren heeft genoemd, is heel haar aardse leven trouw gebleven aan wat deze naam uitdrukt, en daarmee heeft zij bevestigd een echte leerlingen van Christus te zijn, die sterk benadrukt heeft dat zijn eigen zending dienst is. We horen het weer klinken in het Heilig Evangelie volgens Matteüs, hoofdstuk 20, vers 28. De Mensenzoon is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven als losprijs voor velen. Zo is Maria de eerste geworden onder hen die Christus ook in de anderen dienen en aldus, door nederigheid en geduld, hun broeders terugbrengen naar de koning. Hem dienen is pas waarlijk heersen. Zij heeft ten volle de staat van koninklijke vrijheid verworven die eigen is aan de leerlingen van Christus. Dienen betekent heersen. Christus, gehoorzaam geworden tot de dood toe en daarom door de Vader verhoogd, is in de glorie van zijn rijk binnengegaan. Alles is hem onderworpen, totdat hij zichzelf en heel de schepping aan de Vader onderwerpt, opdat God alles in allen zou zijn. Maria, de dienstmaagd des Heren, heeft deel aan dit rijk van de Zoon. De glorie van het dienen houdt niet op haar koninklijke verheffing te zijn. Ten hemel opgenomen staakt zij haar heilbrengende dienst niet, waarin het moederlijk middelaarschap zich uitdrukt tot aan de eeuwige voleinding van alle uitverkorenen. Zo blijft zij die hier op aarde de vereniging met haar Zoon standvastig heeft volgehouden tot onder het kruis, steeds met hem verenigd, nu alles hem onderworpen is, totdat hij zichzelf en heel de schepping aan de Vader onderwerpt. Zo is Maria door haar ten hemel opneming als het ware omgeven door heel de werkelijkheid van de gemeenschap der heiligen en haar vereniging met de Zoon in de heerlijkheid staat geheel gericht op de definitieve volheid van het Rijk, als God alles in allen zal zijn. Ook in deze fase blijft het moederlijke middelaarschap van Maria ondergeschikt aan hem die de enige middelaar is, tot aan de definitieve verwezenlijking van de volheid der tijden, totdat het heelal in Christus onder één hoofd wordt gebracht. Thank you. Hoofdstuk 2. Maria in het leven van de kerk en van iedere christen. Het Tweede Vaticaans Concilie heeft in aansluiting op de traditie nieuw licht geworpen op de taak van de moeder van Christus in het leven van de kerk. Door de gave van het goddelijk moederschap dat haar met haar zoon, de Verlosser, verenigt. En door haar heel bijzondere genaden en opdrachten is de heilige maagd ook met de kerk innig verbonden. De moeder van God is het model van de kerk, namelijk in de orde van het geloof, de liefde en de volmaakte eenheid met Christus. We hebben reeds eerder gezien hoe Maria vanaf het begin bij de apostelen bleef, in afwachting van Pinksteren, en hoe zij, de zalige die geloofd heeft, van geslacht tot geslacht aanwezig is, te midden in de kerk die in geloof onderweg is, ook als model van de hoop die niet teleurgesteld wordt. Maria heeft geloofd dat tot vervulling zou komen wat haar vanwege de Heer gezegd is. Als maagd heeft zij geloofd dat zij zwanger zou worden en een zoon ter wereld zou brengen, de Heilige, aan wie de naam toekomt van Zoon van God, de naam van Jezus, God redt. Als dienstmaagd des Heren bleef zij volmaakt trouw aan de persoon en de zending van deze Zoon. Als bleef zij volmaakt trouw aan de persoon en de zending van Jezus Christus. Als moeder heeft zij in geloof en gehoorzaamheid de eigen Zoon van de Vader hier op aarde gebaard en wel zonder een man te bekennen, overschaduwd door de Heilige Geest. Om deze redenen wordt Maria terecht door de kerk met een bijzonder verering omringd. Inderdaad, vanaf de oudste tijden wordt zij met de titel van Godsmoeder vereerd en tot haar bescherming nemen de gelovigen in al hun gevaren en noden hun toevlucht. Deze eredienst is van heel bijzondere aard. Hij houdt de diepe band in die bestaat tussen de moeder van Christus en de kerk en drukt deze uit. Maria blijft als maagd en moeder voor de kerk het model. Men kan dus zeggen dat Maria, die aanwezig is in het mysterie van Christus, vooral volgens dit aspect dus als model, of beter als beeld, ook steeds aanwezig blijft in het mysterie van de kerk. Inderdaad wordt ook de kerk moeder en maagd genoemd, en deze namen zijn bijbels en theologisch zeer verantwoord. De kerk wordt moeder door het woord van God met getrouwheid op te nemen. Zoals Maria, die als eerste geloofd heeft toen zij het woord van God aannam dat haar geopenbaard werd bij de boodschap en daaraan trouw bleef in al haar beproevingen tot onder het kruis. Zo wordt de kerk moeder als zij het woord van God met getrouwheid aanneemt en door de prediking en het doopsel zonen ter wereld brengt, van de Heilige Geest ontvangt en uit God geboren voor een nieuw en onsterfelijk leven. Dit moederlijke kenmerk van de kerk is op bijzondere levendige wijze uitgedrukt door de apostel van de heidenen, toen hij schreef in zijn brief aan de Galaten, hoofdstuk 4, vers 19, Ach, kinderen, ik moet opnieuw ween om u doorstaan, totdat ge de gestalte van Christus hebt aangenomen. Deze woorden van Sint Paulus bevatten een interessant spoor van het moederlijke bewustzijn van de oerkerk, dat verband houdt met haar apostolische dienstwerk onder de mensen. Dit bewustzijn maakte het de kerk mogelijk, en maakt het haar nog steeds mogelijk, het mysterie van haar leven en zending te zien, naar het voorbeeld van de moeder van de zoon, die de eerstgeborene onder vele broeders is. Zo horen we in de brief aan de Romeinen, hoofdstuk 8, vers 29. Men kan zeggen dat de kerk ook van Maria haar eigen moederschap leert. Zij herkent het moederlijke aspect van haar roeping, dat wezenlijk verbonden is met haar sacramentele natuur, terwijl zij de verborgen heiligheid van Maria beschouwt, haar liefde navolgt en de wil van de Vader getrouw volbrengt. Als de kerk teken en instrument van de enige vereniging met God is, dan is zij dit vanwege haar moederschap. Omdat zij door de levendwekkende geest zonen en dochters van de mensenfamilie voortbrengt voor een nieuw leven in Christus. Omdat de kerk zo ten dienste blijft staan van het mysterie van de aanneming tot de kinderen door de genade, zoals Maria ten dienste staat van het mysterie van de menswording. Naar het voorbeeld van Maria blijft de kerk tevens de maagd die trouw is aan haar bruidegom. Ook zij is maagd. Zij behoudt haar trouw aan de bruidegom gaaf en zuiver. De kerk is inderdaad de bruid van Christus, zoals blijkt uit de Paulijnse brieven en uit de naam die Johannes haar geeft in de Openbaring, hoofdstuk 21, vers 9, de bruid van het Lam. Wanneer de kerk als bruid de aan Christus gegeven trouw behoudt, dan heeft deze trouw, die in de leer van de apostel beeld van het huwelijk is geworden, tegelijk de waarde van beeld van de volledige overgave aan God in het celibaat omwille van het Rijk der Hemelen, ofwel van de aan God gewijde maagdelijkheid. Juist deze maagdelijkheid, naar het voorbeeld van de maagd van Nazareth, is bron van een bijzonder geestelijke vruchtbaarheid. Zij is bron van het moederschap in de Heilige Geest. De kerk behoudt ook het geloof dat zij van Christus ontvangen heeft, naar het voorbeeld van Maria, die alles wat haar goddelijke zoon betrof, in haar hart bewaarde en bij zichzelf overwoog, legt zij zich erop toe het woord van God te bewaren en de rijkdommen ervan oordeelkundig en omzichtig na te vorsen, om er in ieder tijdvak voor alle mensen trouw van te getuigen. Aangezien Maria haar voorbeeld is, gaat de kerk naar Maria toe en tracht zij aan haar gelijk te worden. In navolging van de moeder van haar Heer bewaart zij op maagdelijke wijze, door de kracht van de Heilige Geest, het ongerept geloof, de standvastige hoop en de oprechte liefde. Maria is dus aanwezig in het mysterie van de kerk als model. Maar het mysterie van de kerk bestaat er ook in de mensen voor te brengen voor een nieuw en onsterfelijk leven. Dit is haar moederschap in de Heilige Geest. En hier is Maria niet alleen model en beeld van de kerk, maar veel meer. Want met moederlijke liefde draagt zij bij tot de geboorte en de opvoeding van de zonen en dochters van de moeder kerk. Het moederschap van de kerk verwerkelijkt zich niet alleen volgens het model en het beeld van de moeder Gods, maar ook met haar medewerking. De kerk put overvloedig uit deze medewerking, uit het moederlijk middelaarschap dus, dat karakteristiek is voor Maria, omdat zij reeds op aarde bijdroeg tot de geboorte en de opvoeding van zonen en dochters van de kerk, als moeder van de zoon, die God gesteld heeft tot eerstgeborene onder vele broeders. Zij droeg ertoe bij, zoals het Tweede Vaticaans Concilie leert, met moederlijke liefde. En hier ziet men de werkelijke waarde van de woorden die Jezus op het uur van het kruis tot zijn moeder gesproken heeft. Vrouw, zie daar uw zoon. En tot de leerling, zie daar uw moeder. Uit het Evangelie volgens de heilige Johannes, hoofdstuk 19, versen 26 tot 27. Het zijn woorden die de plaats van Maria in het leven van de leerlingen van Christus bepalen. En zoals reeds gezegd, het nieuwe moederschap van de moeder van de Verlosser uitdrukken. Het geestelijk moederschap dat voortgekomen is uit het diepst van het paasmysterie van de Verlosser der wereld. Het is een moederschap in de orde van de genade, want het smeekt de gave af van de Heilige Geest die de nieuwe kinderen van God verwekt die verlost zijn door het offer van Christus. De geest die ook Maria samen met de kerk ontvangen heeft op de dag van Pinksteren. Het christenvolk ervaart en beleeft het moederschap in het bijzonder in het heilig gastmaal, de liturgische viering van het mysterie van de verlossing waarin Christus tegenwoordig komt, zijn waarachtige lichaam, geboren uit de maagd Maria. Terecht heeft de vroomheid van het christenvolk steeds een nauw verband gezien tussen de verering van de heilige maagd en de eucharistische eredienst. En dit is een feit dat men kan opmerken zowel in de westerse als in de oosterse liturgie, in de tradities van de kloosterfamilies, in de spiritualiteit van de hedendaagse bewegingen, ook in die van de jongeren, in de pastoraal van de Maria-heiligdommen. Maria voert de gelovigen tot de Eucharistie. En zo, dierbare luisteraars, beëindigen wij de voorlezing uit Redemptoris Mater, de encycliek van de heilige paus Johannes Paulus II, geschreven op 25 maart 1987. We zijn zowat gekomen in het midden van hoofdstuk 2 van het derde deel, Maria in het leven van de kerk en van iedere christen, en gaan volgende keer verder met deze gedachteontwikkeling van de heilige paus Johannes Paulus II over hoe Maria de christengelovigen tot de Eucharistie voert. En dat is voor een volgende keer. Van harte dank voor het luisteren en graag tot dan.